Het is een voorrecht om zo deze morgen weer bij elkaar te komen, ook al is dat voor een groot deel vanuit de huiskamer, en op die manier gemeente van Jezus Christus te zijn. Prachtige liederen waarin we ook opgeroepen worden om vol te houden, maar ook mogen weten dat Hij niet loslaat. Vanmorgen willen we een gedeelte uit het laatste Bijbelboek lezen, dat is Openbaring 6. En ik lees u voor uit de Herziene Statenvertaling. Openbaring 6 vanaf vers 1. En er staat: En ik zag hoe het lam het eerste van de zegels opende, en ik hoorde een van de vier dieren met een stem als van een donderslag zeggen: Kom en zie. En ik zag en zie een wit paard, en hij die erop zat had een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit, overwinnend en om te overwinnen. En toen het lam het tweede zegel geopend had, hoorde ik het tweede dier zeggen: Kom en zie. En een ander paard dat rood was, trok uit, en aan hem die erop zat werd macht gegeven de vrede van de aarde weg te nemen en te maken dat men elkaar zou afslachten. En hem werd een groot zwaard gegeven. En toen het lam het derde zegel geopend had, hoorde ik het derde dier zeggen: Kom en zie. En ik zag en zie een zwart paard, en hij die erop zat had een weegschaal in zijn hand. En ik hoorde te midden van de vier dieren een stem zeggen: 1 maat tarwe voor 1 penning en 3 maten gerst voor 1 penning. En breng de olie en de wijn geen schade toe. En toen het lam het vierde zegel geopend had, hoorde ik de stem van het vierde dier zeggen: Kom en zie. En ik zag en zie een grauw paard, en die erop zat, zijn naam was de dood. En het rijk van de dood volgde hem. En hun werd macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden met het zwaard, met honger, met de dood en door de wilde dieren van de aarde. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat zij hadden. En ze riepen met luide stem: Tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die even als zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Tot zover de woorden uit Openbaring 6. Toen ik met dit gedeelte bezig was, toen dacht ik: ja, het is vandaag de 4e Adventszondag, de laatste zondag voor Kerst. En misschien denk je dan wel dat een overdenking uit Openbaring 6 met die oordelen niet zo goed in deze tijd onderweg naar Kerst past. Maar als u het Bijbelboek Openbaring leest en doorleest, dan komt het op neer dat er straks een eeuwigheid voor ons wacht. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waar alles perfect en volmaakt zal zijn. Kortom, Openbaring is juist ook een boek van verwachting. En daarom kunt u zich ook wel voorstellen dat het in deze tijd past. Dit jaar las ik een boek van Peter Schelen over het Bijbelboek Openbaring. En misschien kent u die naam van vroeger nog wel. Hij ging op een laagdrempelige, ontspannen manier de straat op om mensen te bevragen over het geloof. We hebben een tijd lang niks van hem gehoord, maar dit jaar heeft hij dus een boek geschreven over het Bijbelboek Openbaring. Ik heb het gelezen, ik ben het niet in alle zaken met hem eens. En dat is ook niet zo onbegrijpelijk als u bedenkt dat er vele meningen en vele visies, vele standpunten, juist ook heel veel boeken over het Bijbelboek Openbaring zijn verschenen. Dus deze kon er ook nog wel bij. En waarschijnlijk is het niet het laatste boek. Zoals gezegd, daar zijn veel meningen en visies op dat Bijbelboek. En dat maakt ook wel eens een beetje terughoudend. Ja, ga ik daar nog wat over zeggen? Moet ik daar eigenlijk wel over preken? Misschien bent u wel een paar jaar geleden in de Grote Kerk geweest. Daar was Willem Ouwenelen en hem werd ook gevraagd naar zijn standpunten over de eindtijd. Nou, hij verwees naar een boek dat hij daarover geschreven had. Maar hij vertelde ook dat er zo ontzettend veel visies en meningen over dat boek zijn. En dat maakt misschien terughoudend. Dan denk je, laat ik het maar rusten. Maar ik ken ook het verwijt van en andere mensen die zeggen, ja, dat Bijbelboek Openbaring, daar wordt nooit over gepreekt. Dat laat men maar gewoon achterwege, terwijl het juist een heel actueel boek is. Dus ik wil ook niet dat de categorie mensen horen die zegt, daar preek ik nooit over. Nu komen er in het Bijbelboek Openbaring beelden voor. En als je een beelddenker bent en iets met fantasie hebt, met science fiction, bij ons in huis zijn er mensen die daar veel mee hebben, ik heb daar niet zoveel mee. Dus dat maakt het misschien juist ook nog weer wat lastiger om dat boek te begrijpen. Maar we leven in een tijd dat er zoveel dingen om ons heen gebeuren. Dat is ook al genoemd bij de mededelingen van, we leven echt in een tijd, in de eindtijd. Die is al begonnen toen de gemeente gestart werd, in de eerste eeuw. Maar we komen steeds verder die kant op. En als je alle ontwikkelingen ziet in deze tijd, dan denk je, ja, maar dat boek Openbaring, dat moeten we gewoon wel degelijk lezen. Het heeft ons wat te zeggen. En dat geldt voor alle diensten. Het geldt ook als u uit Genesis leest, of uit de psalmen, uit de evangeliën, uit de brieven. Maar ook uit het boek Openbaring, dat we daar ook met een bepaalde houding, een bepaald verlangen kunnen zitten van, Heere, wat wilt u door dit boek tot mij zeggen? Wat moet ik hiermee in mijn leven? En het roept ons in ieder geval ook om heilig te leven en om de mensen om ons heen het evangelie te brengen. Nog even weer terugkomend op die verschillende opvattingen op het Bijbelboek Openbaring, want dat zou christenen uit elkaar kunnen drijven. Bijvoorbeeld als je praat over de opname van de gemeente. Ik heb hier daar ook, Jan van Pijkeren heeft er al eens een preek over gehouden. En ik geloof ook dat er een opname van de gemeente zal zijn. Maar ik weet ook dat er nogal wat medebroeders en zusters niet geloven in een opname van de gemeente. Dat zou voor verwijdering kunnen zorgen. Maar je moet ook kijken naar de overeenkomsten. Want zij zien, ook al geloven ze niet in een opname van de gemeente, zij verwachten de Heere Jezus wel terug. En als het goed is, dan hebben zij en hebben wij hem lief. En dan is dat de belangrijkste overeenkomst. Daar moeten we ook naar gaan kijken. We leven in een tijd dat het virus de hele wereld in zijn greep houdt. En dat blijft nog wel even zo. Die tijd is nog niet voorbij. En de gevolgen die zullen op lange termijn blijven. Dat is wat ik denk. Laatst wees een broeder mij op het WEF. Dat is het World Economic Forum. Ik weet niet of je dat kent. Maar dat schijnt een soort overkoepelende organisatie te zijn, waarin grote bedrijven en machtige leiders bij elkaar komen om te kijken hoe ze de wereldproblemen kunnen managen. En dat kan op het gebied, op sociaal gebied zijn. Dat kan op het gebied van de economie zijn. Ook op het gebied van de duurzaamheid. Daar was ook sprake van een great reset. Dat als het ware bezig is om allerlei dingen in de wereld opnieuw in te stellen, te resetten als het ware. Ik weet niet of we daar wat mee moeten, maar als je alle berichten in de wereld leest, dan kun je toch een soort onderstroom proeven. Er is wel degelijk wat gaande in deze wereld. Dan moeten we niet achter allerlei malle theorieën aanlopen. En tegelijk moeten we ook niet alle theorieën direct maar als complottheorieën afdoen. Het is goed om erover na te denken. En dan kun je altijd nog kiezen, dit geloof ik wel of dit geloof ik niet. Men is erop uit om de wereld zo te maken dat men de wereld kan beheersen, zodat het een betere wereld wordt. Nu is dat op zich voor ons niet vreemd, want wij geloven ook in een betere wereld. En dat die er komt. En God gebruikt daar mensen voor, maar ten diepste is hij degene die zal ingrijpen. En die betere wereld komt er op Gods tijd. We gaan nu naar vers 1 van Openbaring 6. Vanaf dit hoofdstuk wordt bekendgemaakt welke oordelen er over de wereld komen. In hoofdstuk 5 wordt de schrijver, Johannes, en vervolgens ook aan ons een blik in de hemel gegund. De Heere God is daar en het Lam, dat waard is de boekrol uit de hand van God te nemen. Daarbij zijn 4 levende wezens aanwezig en 24 oudsten. En het Lam, dat is het waard om de zegels te verbreken, omdat hij geslacht is en ons voor God gekocht heeft met zijn bloed. In hoofdstuk 6 verplaatst de aandacht zich vanuit de hemel naar de aarde. Het Lam, de Heere Jezus, hij opende het eerste van de 7 zegels, waarvan er 6 in het hoofdstuk worden genoemd. Vanmorgen denken we over 5 zegels na. Het 7e zegel wordt in hoofdstuk 8 vers 1 genoemd. Johannes hoort een van die 4 levende wezens zeggen, kom en zie. Dat gebeurt als met een donderslag, dus heel luid. De hele wereld zal de gevolgen van dit roepen opmerken. In onze vertaling lazen we over die 4 dieren. Maar het is waarschijnlijk om beter om te lezen dat er sprake is van 4 levende wezens. We moeten er dus van uitgaan dat er steeds één van de levende wezens telkens een ruiter roept. Dan ziet Johannes een wit paard en degene die op dat paard zit, die heeft een boog. En hem was een kroon gegeven en hij trok uit overwinnend en om te overwinnen. Tja, en dan kom je meteen al bij een van die punten uit Openbaring van, ja, en wie is nu die ruiter op dat witte paard? Als ik het jullie zou vragen, ik ben benieuwd naar jullie antwoorden. Ga het nu maar niet doen, maar denkt u er voor uzelf eens over na. Wie is de ruiter op dat witte paard? Hij ontvangt een kroon en hij trok overwinnend om te overwinnen. In de loop van de tijd zijn er velen geweest die deze ruiter, die denken dat het om Jezus Christus gaat. In mijn vertaling staan er hoofdletters bij. En nu is het goed om te realiseren dat er in de oorspronkelijke vertaling geen hoofdletters werden gebruikt. Daar willen we niets afdoen aan de vertalers. Die hebben met oprechte overtuiging en in de grondtekst en biddend dat vertaald. Alleen zij hebben bepaald dat daar hoofdletters moesten komen. Dat is een interpretatie van de vertalers. Dus zij denken ook dat het om Jezus Christus gaat. Maar ik geloof niet dat de ruiter op dat witte paard Jezus Christus is. En er zijn een aantal argumenten voor. Het lam, de Heer Jezus, hij opent de zegels. Dan is het vervolgens niet logisch dat hij op dat witte paard zit. Een van de 4 levende wezens geeft bevel aan de ruiter op dat witte paard. Maar dat een van de 4 levende wezens, Jezus Christus, aan hem een bevel zou geven, dat is niet aannemelijk. En nog een ander argument vindt u terug als u in Openbaring 19 leest. Daar komt ook een ruiter op het witte paard, maar dat is zo majestueus, dat is zo geweldig, die heeft vele kronen. Ja, dat is zo krachtig, dat is zo geweldig. Daar valt deze ruiter in Openbaring 6 bij in het niet. Omdat er 4 ruiters worden genoemd en de andere 3 allemaal een oordeel uitvoeren, valt er het nodige voor te zeggen dat het witte paard er eveneens op uit wordt gestuurd om een oordeel te vellen. De boog die hij heeft was in die tijd ook een oorlogswapen. Maar als de ruiter Jezus Christus niet is, wie is het dan wel? Er zijn verschillenden, ook uit de achtergrond, de kringen waaruit ik kom, die zeggen dat dat de antichrist is. Dat denk ik niet. Maar goed, soms blijven die dingen open en dan mag je erover nadenken, over bidden. Het is iemand die blijkbaar veel macht krijgt en die dus veel overwint. Je zou aan een koning, aan een rijk of een koninkrijk kunnen denken die ja, veel verslaat, waarschijnlijk door oorlog en dan lijkt er een tijd van vrede te komen, maar het is geen echte vrede. Het zou best wel eens de voorloper kunnen zijn die het pad, de wegen baant voor de komst van de antichrist. En nadat het tweede zegel wordt geopend, roept de tweede levende wezen het volgende. Dat is het tweede paard. Dat was een rood paard. En God geeft degene die op dat paard zit de macht om de vrede op aarde weg te nemen. Dus als dat die eerste die vrede heeft gecreëerd, dan zou dat erbij passen dat de volgende paard die vrede wegneemt en dat men elkaar zou afslachten. Gruwelijk als je dat leest. Rood is de kleur van bloed. En de ruiter van dit paard veroorzaakt bloedvergieten op de aarde. De vrede die wordt weggenomen duidt op oorlogen die komen en de woorden elkaar afslachten, dat kan burgeroorlogen betekenen. Hen werd een groot zwaard gegeven. Het zwaard is een symbool van strijd en verdeeldheid. Het zwaard zegt iets over de ruiter, net zoals de boog iets over de ruiter zegt. En de weegschaal iets over, over de derde ruiter zegt. Het derde zegel wordt geopend en het derde levende wezen zegt, kom. En Johannes ziet een zwart paard. En degene die op dat paard zit, heeft een weegschaal in zijn hand. De weegschaal symboliseert voedselschaarste en hongersnood. In de tijd van honger moest het voedsel, wat nog aanwezig was, in porties afgewogen worden en uitgedeeld worden. En dan komt er een stem uit het midden van de vier levende wezens. Dat moet de stem van God of van het lam zijn geweest. 1 maat tarwe voor 1 penning en 3 maten gerst voor 1 penning. Zo'n maat tarwe, dat was het voedsel dat een volwassen man nodig had voor 1 dag. Gerst zag men als een minderwaardige graansoort geschikt voor dieren. De arme mensen die bakten daar brood van. De genoemde munt, een penning of een denarius, dat was het dagloon van een arbeider. En het dagloon dat gaat dus volledig op aan voedsel voor hemzelf of voor zijn vee. Er is sprake van schaarste en van hoge prijzen, maar waarschijnlijk nog niet van een volledige hongersnood. Immers, olie en wijn zijn nog beschikbaar. En dat zou erop kunnen wijzen dat die olie en die wijn als medicijnen worden gebruikt om de gewonden te verzorgen. Het is in dit geval dan nog een verzachting van het oordeel wat komt. Vervolgens opent het lam het vierde zegel. En dan zegt het vierde levende wezen, kom. En dan komt er een grauw paard, groen, bleekgroen of grijsgroen, lijkkleurig, het typeert de dood. En deze ruiter heeft wel een naam in tegenstelling tot de andere ruiters en het heet de dood. Nu hebben wij in Steenwijkerland ook wel mensen die een achternaam heten, die van de dood heet. En misschien kent u ze wel, ik ben ook wel eens bij mensen geweest. En zo hebben we allemaal na de tijd van Napoleon een achternaam gekregen. Alleen gelukkig zegt dat vaak niet wat over de persoon zelf. Maar deze ruiter heet de dood. En dat typeert hem juist. En hij is niet alleen, want de Hades of het dodenrijk, dat is dus de onderwereld of het dodenrijk. En die volgt het paard, waarschijnlijk lopend. De dood en het dodenrijk worden als personen voorgesteld. Dat het dodenrijk achter de dood aanloopt, betekent waarschijnlijk dat hij die doden verzamelt die vallen door het optreden van de dood. Het dodenrijk is de verblijfplaats van de doden. Van de doden die zijn gestorven zonder dat ze in de Heer Jezus geloven. Deze beide termen, dood en dodenrijk, komen steeds samen in het Bijbelboek Openbaring voor. Klinkt allemaal heftig en onheilspellend. Tegelijk moeten we ons realiseren dat uit het feit dat Jezus Christus zelf de zegels opent en dat er in Openbaring 1 vers 18 ons wordt verzekerd dat Christus de macht heeft over het dood en het dodenrijk, dat daaruit blijkt dat deze genoemde aspecten, deze genoemde machten, slechts onder controle van God en van Jezus Christus kunnen optreden. Dus de dood en het dodenrijk staan onder de macht van Jezus Christus en krijgen de ruimte om op te treden volgens de ruimte die hen van God en van het Lam gegeven wordt. Het vernietigende optreden van deze machten wordt beperkt tot 1/4 van de aarde. Maar 1/4 van de aarde, lieve mensen, dat is een gigantische grote hoeveelheid mensen als je dat tegelijk ziet voor het aantal mensen zou stellen. Stel je dat eens voor. Sommigen van jullie weten wel dat ik een rekenachtergrond heb. En dan ga je eens even rekenen. En dan denk je, hoeveel mensen wonen er op deze aarde? Nou, dat kun je gewoon googlen. Het aantal bewoners op deze aarde op dit moment komt uit op 7,8 miljard. Hoeveel mensen worden daar dan bij het christendom gerekend? Nou, volgens Google zijn dat 2,4 miljard mensen. Dan geloof ik dat Openbaring zich afspeelt op het moment dat de gemeente van Jezus Christus is opgenomen. Dan valt er veel af te dingen op die 2,4 miljard dat die mensen allemaal mee zouden gaan wanneer de gemeente wordt opgenomen. Maar laten we voor het gemak eens uitgaan van die 2,4 miljard. Dat betekent dat er op dat moment nog 5,4 miljard mensen op aarde wonen. Dus als dan een kwart van de mensen getroffen wordt door de oordelen van die vier paarden, dan is dat maar liefst 1,35 miljard mensen. Het zwaard, de dood, de honger en de pest en de wilde dieren worden genoemd. Ergens las ik dat de ruiter die de boog heeft wellicht ook met de wilde dieren heeft te maken. En al die elementen, en met name ook de wilde dieren, zijn bekende gevolgen van een oorlog. Maar nog even weer die 1,35 miljard van de aarde mensen die wellicht de dood vinden door die oordelen. Ik vergeleek het even met de pandemie die nu wereldwijd aan de gang is. En ik heb ook even gekeken hoeveel doden zijn er door COVID-19, door corona gevallen. Wereldwijd zijn er daar 1,7 miljoen. Dat is best heel veel. Maar als je dat in verhouding zet, dat die 1,35 miljard, dan is dat nog geen 1%. Het is net iets meer dan 0,1%. Daarmee willen we de COVID-19 en de coronaslachtoffers absoluut niet bagatelliseren. Maar het betekent wel dat het oordeel wat over de aarde komt enorm heftig is. We komen dan bij het vijfde zegel dat geopend wordt. De schrijver, Johannes, hij ziet onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. Omwille van het getuigenis dat zij hadden. Het gaat hier dus om mensen die vervolgd zijn vanwege hun geloof en daardoor gedood zijn. Welke mensen dat precies zijn, is niet helemaal duidelijk. Want als de gemeente opgenomen is, dan zijn de mensen die gedood zijn vanwege het geloof ook mee opgenomen. Dus dat zou kunnen betekenen dat de mensen die in de grote verdrukking tot geloof gekomen zijn en vervolgens gedood zijn, dat die zielen onder dat altaar zijn. Maar het zou ook goed kunnen zijn dat de mensen van het volk van Israël, die niet in de Messias hebben geloofd, maar God wel altijd oprecht hebben gediend, dat die mensen zijn. Blijft ook nog wat uit te zoeken en over na te denken. Maar goed, we weten dat niet zeker. We weten wel dat daar een grote groep mensen is. Ook het feit dat ze roepen om wraak pleit ervoor dat ze niet tot de gemeente horen. Want de gemeente wordt juist opgeroepen, wij worden opgeroepen om te bidden voor onze vervolgers. Als de Heer Jezus aan het kruis sterft, zegt hij: Heere, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En de eerste martelaar althans van de gemeente van Jezus Christus, dat is Stefanus. En ook hij bad diezelfde woorden: Heere, vergeef hun, ze weten niet wat ze doen. In Openbaring 8 wordt het hemelse altaar met de daarbij behorende offers beschreven. Die mensen bevinden zich onder het altaar, zo schrijft het boek Openbaring. En die kenmerken in Openbaring 8, die blijken dezelfde kenmerken te hebben als het aardse reukofferaltaar, waarop de gebeden van de gelovigen aan God worden aangeboden. Als u in deze tijd nog een preek hebt gehoord ook over Zacharias en Elisabeth, dan lees je ook dat Zacharias dat reukofferaltaar mag brengen en dat hij daar die engel ziet. Zij vinden de mensen van die zielen onder dat altaar bevinden zich vlak bij de Heere God zelf. Hij beschermt hun. En ze vragen aan God: hoe lang duurt het nog voordat u ons bloed zult wreken aan hen die op de aarde wonen? En hen die op de aarde wonen, daarmee worden de ongelovige mensen bedoeld die op dat moment nog op de aarde wonen. En reken er maar op dat God hen zal wreken. Ik weet niet, ik hoor bij de gemeente, maar ik weet niet of u ook wel eens wraakgevoelens hebt of woede in u op kunt voelen. Nou, ik heb dat wel eens. Want ik lees dan ook hoe broeders en zusters soms, ik meen dat het in Congo was, maar dat de dorpen gewoon uitgemoord en op een vreselijke manier dingen worden aangedaan. En dan voel je als het ware woede in je opkomen. Dan zou je willen dat er iets met die mensen gebeurde. Maar wij worden opgeroepen daar niet aan toe te geven. De Heer zegt: mij komt de wraak toe. Maar het is wel een troost om te weten dat de mensen die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, daar niet zomaar onderuit komen. Mensen kunnen niet ongestoord hun gang gaan, ook al zien wij hier dikwijls niet de vergelding. Maar het is een troost dat God het zal vergelden. Hem komt de wraak toe, dat heeft hij ook gezegd. Tegelijk mogen we dankbaar zijn voor de tijd waarin we leven. De tijd van de genade, waarin we ook mogen bidden voor onze broeders en zusters die vervolgd worden. Maar ook mogen bidden voor de mensen om ons heen, misschien wel in onze eigen familie, die niet in de Heer Jezus geloven. En mogen bidden, Heer, alsjeblieft, dat ze u zullen aannemen, dat ze bij de gemeente gaan horen en mee opgenomen worden als hij komt om de gemeente op te nemen, en zodat ze niet onder deze oordelen zullen komen die in Openbaring 6 genoemd staan. We leven in een tijd van verwachting. We mogen uitzien en terugdenken aan de geboorte van de Heer Jezus voor ons. Die kwam om het licht te brengen. Fysiek licht, want bij de geboorte werden er ook engelen met licht verspreid. Maar vooral licht in het hart van de mensen, omdat er duisternis was. En dat licht kan en wil hij verbreken. We leven in een tijd van verwachting, waarin we ook uit mogen zien naar de komst van de Heer Jezus voor ons als gemeente. Laat ons heilig leven en laat ons met het verlangen het evangelie aan de medemensen, aan de mensen om ons heen bekend te maken, zodat de gemeente compleet zal zijn en hij terugkomt om ons op te halen, zodat we voor eeuwig bij hem zullen zijn. Wat geweldig zou dat zijn als er nog heel veel mensen bij gaan komen en dat we hem tegemoet mogen gaan. Geprezen zij de naam van de Heer. Halleluja. Amen. We zingen nu het lied, of we luisteren naar het lied, maar als u thuis bent, mag u natuurlijk van harte meezingen. Wij zijn meer dan overwinnaars. En in het lied komen ook de woorden voor: al worden wij vervolgd, al worden wij gedood. We mogen ook voor onze vervolgde broeders en zusters nu blijven bidden.